Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Ook vandaag kan u verder luisteren naar de reeks over de geloofsbelijdenis, u gebracht door priester Pierre-François.
Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam. Dit is het 11e artikel van het geloof. Dus op één na het laatste. Het christelijke credo, dus de 12 artikels van het geloof, spreekt altijd tegen het einde over de verrijzenis of het eeuwige leven. En we belijden dat God, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn scheppend, verlossend en heiligmakend. En dus het toppen van onze heiligmaking, dat zal op het einde gebeuren. God heiligt ons beetje bij beetje in dit leven, maar hij gaat ons definitief en volledig heilige in het eeuwige leven. En die heiligmaking, dat hoogtepunt, is niet een geestelijk iets in de abstractie, maar dat heeft te maken met onze menselijke natuur. We zijn geen engelen, maar we zijn mensen die bestaan uit lichaam en ziel, of beter gezegd vlees en ziel, wat een levend lichaam maakt. En ook al gaan we sterven, we gaan ooit eens leven voor altijd. En we zullen samen met de verrezen Christus leven. En hij, die zelf is opgestaan uit de doden, zal er ook voor zorgen dat wij ook gaan opstaan. De eigen verrijzenis van Jezus, eigenlijk, is onze eigen verrijzenis, bedoel ik, is het werk van de Allerheiligste Drie-eenheid. En om tot die conclusie te komen, kunnen we het volgende citeren. Als de geest van hem die Jezus van de dood heeft opgewekt in u woont, zegt Paulus in de Christen van Thessalonica, zal hij, die Christus Jezus van de dood heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft. Het is heel duidelijk hier dat God de Vader, die Jezus heeft doen opstaan uit de doden, gaat ons doen verrijzen in de kracht van de Heilige Geest. Waarom de Heilige Schrift en de Catechismus zoveel belang hechten aan het feit dat het een werk van de drie-eenheid is, dat weet ik niet, maar mijn geloof zegt me, geloof erin, want dat is juist. We moeten een kleine aanduiding geven voor wat de Nederlandse vertaling van vlees of lichaam is, waar het geloof zegt, we geloven in de verrijzenis van het vlees. In het Nederlands zeggen wij de verrijzenis van het lichaam. Dus het gaat over dat onderdeel van onze natuur dat zwak en sterfelijk is, het lichaam. Maar het lichaam verwijst normaal naar een levend iets, een lijf als het was. En hier gaat het over verrijzenis van het vlees, dat het lijk dat daar zal liggen ooit is, dat is hetgene dat zal verrijzen, betekent dat terug verenigd zal worden met onze ziel. Dus geloven in de verrijzenis van de doden is vanaf het begin een wezenlijk element van het christelijk geloof. Het christelijk geloof, veel mensen denken, och ja, We zullen wel zien wat er gebeurt. Laat ons eerst beginnen door nu goed te zijn. En dat van het eeuwige leven, dat zijn verhalen die je kunt vertellen aan eenvoudige zielen en kinderen enzovoort. Maar wij, volle wassenen, we weten toch zoveel beter. Nee, we weten het helemaal niet. We kunnen het geloven. En ons geloof is niet een geloof in de verheerlijking van de geest alleen, maar ook van het lichaam erbij. Meestal de mensen die twijfelen over de vrijzijn van het lichaam, zijn ook de mensen die weinig respect hebben voor het lichaam. Die zondigen en ze zeggen, och ja, het lichaam, dat heeft toch weinig belang. Wat telt is de geest, de ziel, en je weet wel, dat is een drogreden. Het heeft enkele elementen van waarheid, maar het is niet juist. Geloven in de vrijzijn van de doden is niet optioneel voor de christenen. Trouwens, Tertullianus die zei, Tertullianus is een schrijver van een van de eerste eeuwen van de kerk, het geloof van de christen is de verrijzenis van de doden. Door dit te geloven bestaan wij. Einde citaat. Wat eigenlijk zou betekenen, als je er niet in gelooft, ben je eigenlijk geen christen. En Paulus zei ongeveer hetzelfde aan de christen van Korinthe. Waarom is dat interessant? De christen van Korinthe, dat waren de intellectuelen van toen. Onze ooit zo katholieke universiteiten zijn misschien een beetje zoals de geloofsgemeenschap van Korinthe. Enkele mensen die echt het katholieke geloof aanhangen, en dan een aantal verlichte intellectuelen die zeggen, boh, wij staan daar allemaal boven. Wel, met die mensen had Paulus een eitepelle. Hij zei, hoe kunnen dan sommigen onder u beweren, ik citeer dus uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, dat er geen opstanding van de doden bestaat? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en in geloof eveneens. En hij voegt er dan humoristisch aan toe, hè. Laat ons feesten, want morgen zullen we sterven. En dan op het einde van dit citaat zegt Paulus, maar zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Einde citaat. Er zijn mensen die zeggen, het geloof dat is iets dat je geestelijk moet aannemen. Je moet het niet zomaar letterlijk nemen zoals kinderen. Wel ja, sorry, maar wij zijn kinderen voor God. En er zijn hele grote heiligen, superbegaafde intellectuelen, hoogleraars aan de universiteit, in die toch dat geloof hebben dat we niet enkel een onsterfelijke geest hebben, maar ook dat het lichaam zal verrijzen. Nu gaan we een beetje proberen te kijken, hoe gaat dat gebeuren? Wel, om het te weten moeten we kijken naar de verrijzenis van Christus en kijken hoe onze verrijzenis staat ten opzichte van die van Christus. Om te beginnen is het zo dat in de openbaring, bijvoorbeeld in het Oude Testament, de verrijzenis van ons lichaam niet aanwezig was. Ten tijde van Abraham was dat helemaal niet duidelijk. Dus de verrijzenis van de doden is door God geleidelijk geopenbaard aan zijn volk. De hoop op de lichamelijke verrijzenis, zegt de catechismus van de katholieke kerk, ik zit hier in punt 992, heeft zich opgedrongen als een wezenlijk gevolg van het geloof in God als schepper van de hele mens, ziel en lichaam. De schepper van hemel en aarde is ook degene die trouw zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht in stand houdt. In het begin was de verrijzenis gewoon, ja, onze kinderen gaan dus ons erfenis meenemen, of we gaan een lang leven hebben enzovoort. Maar ja, beetje bij beetje komt er een dubbel perspectief. En in dat dubbel perspectief zal het geloof in de verrijzenis gestalte beginnen te krijgen, beetje bij beetje. En op het einde van het Oude Testament, in het boek van de martelaar van Israël, de Maccabeën, wordt er gezegd over de gestorven Maccabeën uit het tweede boek der Maccabeërs. De koning van de wereld zal ons die voor zijn wet sterven opwekken tot een eeuwig leven. Hoofdstuk 7, vers 9. En een beetje verder, de dood door de handen van de mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft dat hij ons weer doet opstaan. Zelfde hoofdstuk 7, vers 14. Dus je ziet dat er een evolutie is. En ten tijde van Jezus was er al een grote groep die geloofde in de verrijzenis. Bijvoorbeeld de Fariseeën. Ze deden niet alles fout, hè, de Fariseeën. Veel dingen deden ze fout. Het was omdat ze goede mensen waren, waren ze hoogmoedig. En dus daarom kregen ze verwijten van Jezus. Maar hun geloof in het eeuwige leven, dat was wel juist. Jezus leert het uitdrukkelijk. En dat heeft ook de mensen verdeeld, de Fariseeën en de Sadduceeën. De Sadduceeën geloven niet in de verrijzenis. En tegen de Sadduceeën zegt Jezus, zijt gij niet op een dwaalspoort, juist omdat gij nog de schrift, nog Gods macht kent? Vreemd genoeg zegt Jezus, het zit wel in de schrift. Je moet een beetje zoeken, hè, dat wel. We moeten tot een boek der Maccabeeën gaan. Met andere woorden, het geloof in de verrijzenis berust op het geloof in God. Van wie Jezus zegt, hij is geen God van doden, maar van levenden. Dat is een mysterieuze zin, maar we moeten daar af en toe eens over mediteren. Niet enkel is er verrijzenis van het leven, maar Jezus verbindt het geloof in de verrijzenis met zijn eigen persoon. Jezus gaat zover dat hij gaat zeggen, Johannes hoofdstuk 11, 25, ik ben de verrijzenis en het leven. Wie zoiets ook zegt, is een patiënt voor het psychiatrisch ziekenhuis. Maar Jezus die God is, die mag het wel zeggen met reden, want hij is de Zoon van God. En hij kan dat zeggen, en hij heeft het ook gezegd. Dus Jezus zegt het ook, dat hij ons zal doen verrijzen op de laatste dag, als we maar in hem geloofd hebben. En hij zegt, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, hij verwijst daarmee naar de Eucharistie, die zal eeuwig leven hebben, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het woord opstaan is interessant, want dat betekent een handeling voor iets dat gevallen is. Als wij sterven, aangezien onze ziel onsterfelijk is, moet de ziel niet opstaan, ze blijft staan. Het is het lichaam dat gevallen is en dat gaat opstaan. Wanneer je zegt, ik ga hem doen opstaan, dan betekent dat je gaat die eenheid herstellen tussen lichaam en ziel. Hij kondigt ook zijn eigen verrijzenis aan. Hij zegt, het zal van een andere orde zijn. Hij spreekt bijvoorbeeld over het teken van de profeet Jona. over het teken van de tempel, dat afgebroken zal worden en hij zal het herbouwen in 3 dagen. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En hij zegt ook dat hij op de 3e dag na zijn terechtstelling zal verrijzen. Hij heeft het aangekondigd. Het is toch vreemd dat de apostelen dat niet geloven, want ze wisten het. Maar ja, er zijn soms dingen dat je weet, maar toch gelooft je er niet in. Getuigen van Christus zijn betekent voor de eerste christen, je ziet dat in de handelingen van de apostelen in het eerste hoofdstuk, is getuigen zijn van zijn verrijzenis. Of op een andere plaats, in dezelfde handelingen, met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Dus de handelingen van de apostelen zeggen heel duidelijk dat Jezus dus gegeten heeft en gedronken heeft na de verrijzenis. En een voorwaarde om toen leerling te zijn, was getuige te zijn geweest daarvan. Wel, de christelijke hoop op de verrijzenis is volledig getekend door de ontmoetingen met de verrezen Christus. Tot mijn grote spijt heb ik ooit eens een mis geconcelebreerd met een priester die te veel de nadruk legde in mijn ogen op het feit dat het lege graf de oorzaak was van het geloof van de leerlingen. Het is waar, Petrus en Johannes kwamen het graf binnen, ze zagen het lege graf en zij geloofden. Maar dat is maar een deel van het verhaal, want nadien, het lege graf is misschien al een eerste aanzet om te geloven in de verrijzenis, maar er zijn ontmoetingen geweest met de verrezenen. En soms waren ze niet, of amper toereikend. Thomas bijvoorbeeld heeft de Heer moeten aanraken om te geloven dat hij echt verrezen was. Dan weten de christen ook dat wij evenals Christus met hem en door hem zullen verrijzen. Vanaf het allereerste moment zijn er mensen die daar weerstand tegen hebben geboden. Vooral de Grieken. De Grieken waren de intellectuelen van die tijd. Dus het is ook begrijpelijk dat onze verlichte hoogleraars ook een beetje ambetant doen over het geloof in bepaalde kernpunten van ons geloof, en dat ze liever kiezen voor de allegorische geestelijke interpretatie om te zeggen, dat is gewoon een manier van zeggen, dat is niet echt gebeurd. Jawel, het is echt gebeurd, en met ons gaat het ook echt gebeuren. Op geen enkel punt ontmoet het christelijk geloof meer tegenstand dan in zaken de verrijzenis van het lichaam, zegt de heilige Augustinus in een commentaar over een psalm. Over geen enkel punt ontmoet het christelijk geloof meer tegenstand dan in zaken de verrijzenis van het lichaam. Over het algemeen aanvaardt men wel dat het leven na de dood in geestelijke zin wordt voortgezet. Maar hoe kan men geloven dat dit zo uitdrukkelijk sterfelijk lichaam kan verrijzen tot het eeuwige leven? Wel mensen, dit is geen nieuw probleem. Reeds in de 4e eeuw moest Augustinus op zijn tafel of op zijn pupeter kloppen om te zeggen, mensen, geloof alstublieft daarin. We gaan een beetje focussen over hoe de doden verrijzen. Wat is eigenlijk verrijzen? Wel, de Catechisme van de Katholieke Kerk, punt 997, zegt, bij de dood, die de scheiding is van lichaam en ziel, gaat het lichaam van de mens tot ontbinding over, terwijl zijn ziel God tegemoet gaat in de verwachting van de hereniging met haar verheerlijkt lichaam. Dus er is een splitsing. Dat betekent niet dat wij nu gaan zeggen dat lichaam en ziel een soort dualiteit vormen, zoals Descartes, René Descartes, dat zei. Nee, het is veel intiemer. Lichaam en ziel vormen 1 enkele realiteit. Maar als de ziel eruit gaat, verliest die realiteit zijn intrinsieke eenheid en gaat uit elkaar, begint te ontbinden. Dus die realiteit van het levende lichaam dus, wordt verbroken. Het is dus belangrijk dat we impliciet ook geloven dat we een ziel hebben en dat we een lichaam hebben, hè? Dat er geen bedrog is van de zintuigen. Goed, waarom zeg ik dat? Omdat er mensen zijn die over zoveel dingen beginnen te twijfelen dat ze zelfs dat in vraag durven stellen. De verrijzenis zal een definitieve reiniging zijn. Het is niet dat we een soort cirkel zullen hebben. We leven, we vallen, we leven, we vallen. Bepaalde mensen denken dat we zo verschillende levens hebben. Ze geloven in de reïncarnatie. Maar dat is dus niet compatibel met het katholiek geloof. Wie zal verrijzen? Alle mensen die gestorven zijn. Johannes zegt het in zijn evangelie. Dan zullen zij die het goede deden uit de graven tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot opstanding ten oordeel. Het is Jezus die het zegt en Johannes die het schrijft in zijn evangelie. Hoe? Hoe zal de verrijzenis plaatsvinden? Er is niet alles daarover geweten, maar wel een bepaalde oorzakelijkheid. Christus is met zijn eigen lichaam verrezen. Hij zegt het ook tegen de leerlingen. Je ziet het in het evangelie van Lucas, in verband met zijn verschijning. En zijn verschijning tot Thomas, die afwezig was bij de eerste verschijning. Hij zegt, kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Dat zei hij bij de eerste verrijzenis en dan de eerste verschijning. En dan toen Thomas kwam, vroeg hem nog meer specifiek zijn vinger te steken in de plaats van de nagel, zijn hand in de wonden. Dus Christus is niet teruggekeerd naar het aardse leven, maar hij leeft op een andere manier. Hij is verheerlijkt. Dat lichaam, zegt ons geloof, zal echter veranderd worden in een verheerlijkt lichaam. Zo legt Paulus het uit in zijn brief aan Filemon. En hij zegt in de eerste brief aan de Corinthiërs, in een weliswaar geestelijk lichaam, want de Corinthiërs deden daarover ambetant. Ze hadden daar moeite mee. Ze zeiden, wacht, dat gaat niet over het huidige lichaam dat opnieuw zal verrijzen, maar een verheerlijkt lichaam. Wat we daaronder moeten begrijpen, weet ik niet precies. Ik kan een aantal intuïties hebben van een soort materie, maar dat niet zo zwaar is, zou ik durven zeggen, als de huidige, of in elke geval niet zal ervaren worden als zo lastig als nu. Nu hebben we echt last van de zwaartekracht. En hoe dikker natuurlijk, hoe meer. Maar het zal iets zijn, een soort vorm, dat veel geestelijker is. Hier stopt mijn verbeelding, want het is niet de bedoeling dat we gaan fantaseren. Het is gewoon dat we ons open moeten stellen aan wat Jezus zegt. Ik ga gewoon lezen een aantal passages uit de eerste brief van Paulus aan de Corinthiërs. Maar zal iemand vragen, zegt Paulus, hoe verrijzen de doden? Met wat voor lichaam? En hij antwoordt, een dwaze vraag. Ook wat gij zelf zaait moet eerst sterven, voor het tot leven komt, en wat gij zaait is slechts een graankorrel. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid. De doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid. Want dit vergankelijke moet mijn onvergankelijkheid moet met onvergankelijkheid worden bekleed. Einde citaat. Paulus helpt ons door te zeggen, kijk hoe een zaad verschilt van een volgroeide plant. Wel, zo ook, ons aardse lichaam is maar een zaad van eeuwigheid, maar het gaat tot een bepaalde volheid en ontwikkeling komen. Dit zegt hij om onze verbeelding misschien te kalmeren op het onmiddellijke, maar te stimuleren naar hogere doeleinden. Dus er is iets nu, een lichaam, dat gaat vergaan. We krijgen een lichaam terug dat verheerlijkt is, dat onze verbeelding te boven gaat en zo verschilt van het dode, sterfelijk lichaam als een graankorrel op een volgroeiende plant. Nog een citaat uit de heilige Irenaeus, een kerkvader. Hij zegt, om uit te leggen dat onze deelname aan de Eucharistie ons al een voorproef geeft van de gedaanteverandering van ons lichaam door Christus, zegt het volgende, ik citeer. Want zoals het brood van de aarde door de aanroeping van God geen gewoon brood meer is, maar de Eucharistie, die een aards en hemels aspect heeft, zo ook zijn onze lichamen die delen in de Eucharistie, die niet meer vergankelijk, maar bezitten zij de hoop op de verrijzenis. Einde citaat. Wanneer gaat dat gebeuren? Definitief wel op de laatste dag. Kijk wat het Evangelie van Johannes zegt op verschillende plaatsen. Ik heb er hier vier voor ogen. Johannes 6, 39, 40, Johannes 6, 44, Johannes 6, 54, Johannes 11, 24. Op het einde van de wereld. Want de verrijzenis van de dood is innig verbonden met de parousie van Christus, dat betekent de terugkomst van Christus. En Paulus zegt het theatraal uit in zijn eerste brief aan de christen van Thessalonica, want, zegt hij, wanneer het bevel gegeven wordt als de stem van de aartsengel weer klinkt en de bazuin van God, denk aan het spektakel van de verrijzenis en de laatste dag, uitgebeeld in het boek der openbaring, meer theatraal kunt je het niet inbeelden, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen en eerst zullen de doden die in Christus zijn verrijzen. 1 Thessalonicenzers, hoofdstuk 4, vers 16. Eén ding is zeker, we gaan verrijzen met Christus op de laatste dag.
Stierf Gods zoon, de dag werd nacht. De onschuldige droeg schuld, onze hoop in dood gehuld.
Maar de dood hield hem niet vast. Hij kwam levend uit het graf. Christus heeft het laatste woord. Het wordt overal gehoord.
Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. De dood is dood. Een nieuwe dag. Opgestaan, hij is opgestaan, hij leeft, mijn Jezus leeft. Halleluja, hij verweegt, die de macht van zonde breekt. Zeg het voor.
Thank you.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese in een lange reeks over de geloofsbelijdenis aan de hand van de catechismus van de Katholieke Kerk. U kan deze en andere afleveringen altijd op onze website terug beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.